Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Wie van de baas een bedrijfswagen krijgt, zal daar vanaf volgend jaar meer belastingen op moeten betalen. Blijkt uit nieuwe cijfers die we bij de tijd hebben kunnen inkijken. De Europese Centrale Bank buigt zich vandaag over de beleidsrente. Verhoogt ze die ook met 50 basispunten, zoals de Federal Reserve gisteren onze expert geeft uitleg. En met Marokko verlaat de meest geglobaliseerde ploeg het meest geglobaliseerde WK ooit. Onze data-expert legt uit hoe dat zit. Het is donderdag 15 december... Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Bedrijfswagens, en dan vooral de ouderen, die worden volgend jaar zwaarder belast omdat het gehele wagenpark vergroent. Dat is de redactie van de Tijd te weten gekomen op basis van informatie van de FOD Financiën. Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die voor privéverplaatsingen of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt belast op dat voordeel. De hoogte van dat belastbaar voordeel aller aard is gekoppeld aan de evolutie van de gemiddelde uitstoot van CO2 van de nieuw ingeschreven wagens. Met andere woorden, nu de nieuwe wagens alsmaar groener worden, plug-in hybrides of volledig elektrisch, en dus ook minder CO2 uitstoten, daalt dat gemiddelde en stijgt de belasting die je erop betaalt als je een oudere bedrijfswagen hebt op benzine of diesel, die dus nog een hogere CO2-uitstoot heeft. Hoe hoger je boven dat gemiddelde zit, hoe meer belastingen je betaalt. Goedemorgen, Petra Droek.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de Netto-redactie hier bij de Tijd. Jij hebt die cijfers van de FOD Financiën te pakken gekregen, Petra. Kan je eens een concreet voorbeeld geven van zo'n prijsstijging volgend jaar?
Bijvoorbeeld voor een Audi A4 Avant, een diesel met een cataloguswaarde van pakweg 35.000 euro en een CO2-uitstoot iets boven de 100 gram, is dat belastbaar voordeel op 2 jaar tijd toch met een 500 euro per jaar gestegen. Dus dat betekent dat die bestuurder toch makkelijk 250 euro extra belastingen betaalt voor diezelfde wagen.
250 euro belastingen meer in dit voorbeeld, Petra. Dat is het logisch gevolg van het beleid van de regering die het bedrijfswagenpark wil vergroenen. Voor elektrische bedrijfswagens verandert er dan niets?
Nee, voor de mensen met een elektrische bedrijfswagen verandert er niets, omdat die per definitie geen CO2-uitstoot hebben en dus ook geen impact voelen. Voor hen blijft eigenlijk alles bij het oude. Het belastbaar voordeel voor een elektrische wagen hangt af vooral van de cataloguswaarde. Maar bestuurders moeten wel rekening houden dat er altijd een minimumvoordeel is waarop ze gaan belast worden.
Bedankt voor de uitleg, Petra.
Graag gedaan.
2.
In plaats van te kiezen voor een bedrijfswagen, kan je natuurlijk ook gaan voor een bedrijfsfiets. Fietsen Wild Dier, die ziet daar een groeimodel in. Het is na een reeks overnames in 5 jaar tijd een van de grootste fietsketens in Vlaanderen geworden. Naast Colruyt-dochter Bike Republic bijvoorbeeld of Dieteren Divisie Lucien. In die periode van 5 jaar is de omzet ook gestegen van 2 naar 22 miljoen. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV komt nu met vers geld 5 miljoen euro om precies te zijn. De helft van dat bedrag moet dienen om zelf meer stok aan te leggen. CEO Chris Voet.
Door corona is het eigenlijk zo dat de voorraad van de leveranciers doorgeschoven is naar de detailhandel. En om die te kunnen financieren is natuurlijk eigen vermogen nodig. En dat eigen vermogen wordt nu extra toegediend tijdelijk door PMV.
De andere helft van dat geld van PMV dient om te groeien, om tegemoet te komen aan de vraag naar leasefietsen voor het woon-werkverkeer vooral. Onder meer omdat bijna 600.000 ambtenaren daar nu ook voor kunnen kiezen, zeggen ze bij Fietsen Wild Dier. De keten mikt ook op het buitenland en staat op het punt een fietsenhandel over te nemen aan de Spaanse Costa Blanca. Ook daar is het woon-werkverkeer per fiets de toekomst, zegt CEO Chris Voet.
Ja, inderdaad. Als we kijken naar het weer, dan hebben ze het ideale weer om dagelijks woon-werkverkeer te kunnen doen. En vandaag de dag is het nog niet in straatbeeld, maar we zijn ervan overtuigd dat dit toekomstgericht best wel een opportuniteit is.
Fietsen dus in de Spaanse zon. Fietsen Wild Dier heeft nu 12 vestigingen. Tegen eind volgend jaar wil de keten er 20.
3.
Morgen buigt de federale regering zich over een plan om de uitbaters van de jongste windmolens in 2023 en 2024 te laten betalen. Dat moet hun hoge inkomsten door de energiecrisis wat afromen. Het is bekend dat de regering overwinsten van de elektriciteitsproducenten wil belasten. En dan komen de jongste offshore windmolenparken eerst in het vizier. Die profiteren namelijk van steunmaatregelen in functie van een vastgelegde referentieprijs voor elektriciteit. Als de stroomprijzen lager zijn dan die referentieprijs, dan past de overheid het verschil bij. Maar nu zitten de energieprijzen daar fors boven en zijn de subsidies al sterk gedaald. We naderen zelfs de grens dat de subsidies negatief worden. Anders uitgedrukt dat de uitbaters van die jongste windmolens dus moeten betalen in plaats van te ontvangen. Oudere parken blijven wel vaste steun krijgen. Ze leveren elektriciteit aan lagere prijzen, afgesproken in contracten met een zeer lange looptijd. Hoe dan ook daalt de totale steun voor de offshore windmolenparken volgend jaar met 285 miljoen tot zo'n 350 miljoen in totaal.
4.
De Europese Centrale Bank komt vandaag samen om zich te buigen over de beleidsrente. Die staat nu nog op 1,5%. Ook de Bank of England vergadert vandaag. Daar staat de rente nog op 3%. Collega Wouter Vervenne van de Beleggenredactie, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wouter, wat mogen we verwachten in Frankfurt en in Londen?
De verwachting is dat zowel de Europese Centrale Bank als de Bank of England de beleidsrente met 50 basispunten verhogen, ja, om de inflatie te bestrijden, die nog altijd zeer hoog is, veel hoger dan de doelstelling. En daardoor zou de rente dus in de eurozone dan op 2% komen en in het Verenigd Koninkrijk op 3,5%.
50 basispunten erbij. Wouter, dat is zoals gisteren ook gebeurd is in de VS. Daar heeft de Fed de beleidsrente verhoogd naar 4,25 tot 4,50%. De Amerikanen hanteren een vork. Dat was eigenlijk verwacht, hè? De verrassing zat elders.
De verrassing zat inderdaad elders, want de bestuurders van de centrale bank, van de Amerikaanse centrale bank, geven ook aan, ja, waar de rente naartoe moet volgend jaar en de volgende jaren. En zij geven aan dat ze van plan zijn om de rente volgend jaar nog verder te verhogen en naar een piek van 5,1%. En die piek ligt wel wat hoger dan wat de markt eigenlijk had verwacht. De markt ging ervan uit eigenlijk dat de rente zou een piek bereiken van 4,8% in de Verenigde Staten.
Hoe hebben die markten dan gereageerd, Wouter?
De financiële markten hebben negatief gereageerd, want renteverhogingen zijn in principe slecht nieuws voor de aandelenmarkten. En dus de Wall Street, dus de S&P 500 en Nasdaq die op winst stonden voor de publicatie van het rentebesluit, daar werd die winst omgebogen in verlies. En dus de S&P 500 is 0,6% lager geëindigd en Nasdaq 0,8% lager.
Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
5.
Over inflatie gesproken, waar kijken we bij de tijd naar uit vandaag? Dat zijn de inflatiecijfers van Argentinië. Want ook op dat vlak denkt het land naar de wereldtitel.
Voorkennis.
De verhalen zijn bekend van Argentijnen die hun job opzeggen of hun auto verkopen om naar het WK in Qatar te vliegen. De minister van Werk zei in november dat de inflatiebestrijding even van geen tel is. Een vraag is dan wel hoe groot de kater zal zijn als het toernooi is afgelopen. Daarom dus uitkijken naar de inflatiecijfers van november die de centrale bank vandaag presenteert. Verwacht wordt dat de inflatie over de grens gaat van 100%. Argentinië kreeg dit jaar al voor de 22e keer een miljardeninfuus van het Internationaal Monetair Fonds. 43% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. In oktober stak Argentinië al Turkije voorbij als slechtst scorende economie uit de G20. Als het land de wereldtitel wil binnenrijven, moet het enkel nog voorbij Zimbabwe, Venezuela en Soedan. Maar dat wil je dus liever niet.
6.
In Brussel begint straks een Europese top waarop er ook weer gepraat wordt over een 9e pakket sancties tegen Rusland omwille van de oorlog in Oekraïne. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde eerder voor om onder meer de Russische strijdkrachten en 3 banken toe te voegen aan de Europese sanctielijst. Ze vraagt de lidstaten ook om de Russische toegang tot drones te beperken. Die toestellen spelen immers steeds meer een rol op het slagveld. Dat kon ook tijdcollega Henk Dedenen ter plaatse vaststellen. Hij is deze dagen in Kiev en ook daar zijn Russische drones een gevaar.
Ik sta hier in het centrum van Kiev. Het is koud, maar het is rustig in tegenstelling tot vanmorgen vroeg om 5 uur toen ik werd opgeschrikt door explosies in de buurt van het hotel. De ongeschreven regel is hier dat als het luchtalarm is, de meeste mensen het daarbij laten. Maar als je explosies hoort, dat je dan toch de schuilkelder opzoekt. In het hotel ging dat vrij makkelijk. Voor veel inwoners van de stad is dat minder evident, omdat er een groeiende kritiek is op de burgemeester Vitali Klitschko dat er te weinig schuilkelders zijn in de stad. Het ging vanmorgen om een aanval met een 13-tal Russische drones, kamikaze drones, waarvan de meeste zouden neergeschoten zijn door het luchtafweergeschut. De inwoners van Kiev die liggen daar niet zo wakker van. Waar ze vooral bezorgd om zijn, is dat die drones verder de energieinfrastructuur van het land aanvallen. En dat ze dus nog meer met blackouts te kampen hebben, waardoor ze zonder elektriciteit, water en verwarming zitten.
Collega Henk Deene in Kiev. Wil je meer lezen over de toestand daar? Check de reportage van Henk op tijd.be.
7. Frankrijk speelt de finale tegen Argentinië. Het is knap wat Frankrijk hier doet in Qatar.
VRT-commentator Filip Joos gisteravond na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd Frankrijk-Marokko. Frankrijk won met 2-0. Spijtig voor de Marokkanen, maar de match was bij uitstek een voorbeeld van het geglobaliseerde karakter van het WK in Qatar. Op dat WK liepen en lopen 37 spelers rond die in Frankrijk zijn geboren, maar niet voor Les Bleus uitkomen. Wel voor landen als Tunesië, Senegal, Cameroen, maar ook Marokko. Marokko is dan weer het land met de meeste spelers die elders zijn geboren. Meer dan de helft. Alle WK-deelnemers samengenomen blijkt 1 op de 6 voetballers voor een ander dan zijn geboorteland te spelen. Een record in de WK-geschiedenis. Blijkt allemaal uit een analyse van de datacel hier bij de tijd. Olaf Verhagen van die datacel, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Is dit nu een trend of ja, toch eerder een toevalstreffer, Olaf?
Uniek is het WK in Qatar niet. Het gebeurde vroeger ook dat voetballers uitkomen voor een land waar ze niet zijn geboren, maar sinds de jaren 90 zien we dat toch gestaag toenemen. Is het voetbal daarin bijzonder? Dat niet. Op Olympische Spelen gebeurt dat ook bijvoorbeeld.
En Olaf, waarom kiezen vooral Afrikaanse en dus ook Marokkaanse spelers in het bijzonder vaker voor het land van hun ouders of grootouders? Kennen we de redenen?
Jazeker. Uit onderzoek uit Nederland en ook gewoon uit gesprekken die wij hadden met mensen van de Marokkaanse voetbalbond, blijkt dat zeker Afrikaanse ploegen gewoon actiever zijn gaan recruteren bij Europese spelers met een Marokkaanse achtergrond of een dubbele nationaliteit. In de overgrote meerderheid speelt natuurlijk de familieband de doorslaggevende rol. Anderzijds zien we ook dat die Afrikaanse voetbalbond en dan zeker de Marokkaanse bond op vlak van professionalisering wel forse stappen vooruit heeft gezet. Een derde factor die meespeelt is het feit dat Afrikaanse bonden veel meer dan vroeger een dubbele nationaliteit aanvaarden, waardoor die in Europa geboren spelers wel voor een land van herkomst van hun ouders of hun grootouders kunnen uitkomen.
Dankjewel, Olaf. Lees de hele analyse over de WK-diaspora in de krant of op tijd.be natuurlijk. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Trouwens, voor wie deze podcast beluistert in de auto, in de nieuwste update van de app van de tijd, zitten ook Apple CarPlay en Android Auto. De Zeven luisteren op de baan is dus nog nooit zo simpel geweest. Klikken op het icoon van de tijd op het multimediascherm van je auto en luister maar. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.